not much bigger than a pinpoint. I'm number one. But my score with a feller is lower than a cellar. Oh, you can't get a man with a gun. The gals with umbrellas are always up with fellers in the rain or the blazing sun. But a man never trifles with gals who carry rifles. Oh, you can't get a man with a gun.
I've got the guy who used to be my captain working for me. He wanted work, so I made him a clerk in my father's factory. And by and by, I'm gonna have him wrapped in work up to his brow. I make him open the office every morning at 8. I come around about 4 hours late. Everything comes to those who wait. I've got my captain working for me now.
My defenses are down. She's broken by resistance, and I don't know where I am. I went into the fight like a lion, but I came out like a lamb. My defenses are down. She's got me where she wants me, and I can't escape no how. I could speak to my heart when it weakened, but my heart won't listen now.
I must go back to the army routine, and every doughboy knows what that will mean.
A soldier boy without a heart has two strikes on him.
Stage door canteen.
We'll follow the old man wherever he wants to go.
Long as he wants to go, opposite to the pole.
We'll stay with the old man wherever he wants to stay. Long as he stays away from the battle spray.
Because we love him.
We kunnen nu gaan luisteren naar onze promo. En zojuist heeft u naar het nieuws kunnen luisteren. Ik heb ook meegeluisterd waar een aanval, ik denk in een teken of organisatie, film van Japan, waar een aantal doden is gevallen. En een aanslag. En de dader hebben ze opgepakt. Zijn motieven weten ze niet, maar er zijn een aantal doden gevallen. Als ik het goed heb, is het gebeurd in en ergens waar een tekenfilm wordt gemaakt of zoiets. En ja, het gaat alsmaar door. En ja, onschuldige mensen die gaan eraan. En er is weer een aanslag ergens in Japan. Maar goed, we hebben ook onze verplichtingen. En laat ons even gaan luisteren naar onze promo.
Hatshee! Heel veel mensen hebben last van hooikoorts. Ze worden helemaal gek van niesbuien, loopneus, verstopte neus, tranende, branderige, rode en jeukende ogen, kriebelhoest, benauwdheid, vermoeidheid, slecht slapen, hoofdpijn, concentratieproblemen enzovoorts. Dat zijn nou de symptomen van hooikoorts. Grassen, bomen, planten en bloemen vormen in verschillende perioden stuifmeel, de pollen. Deze periode worden het pollenseizoen genoemd. De pollen tasten uw luchtwegen aan. Nieuw! Hooikoortsolie van Glensbitter. Dit product is 100% zuiver en gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Dus geen chemicaliën en ook geen bijwerkingen. Binnen een half uur bent u verlost van de hooikoorts ellende. Bestel nu online op glenskruidentuin.nl of haal een flesje op een van de markten in Zuidoost of bel naar 06 1458 3179. Glensbitter, de beste Surinaamse kruidenkenner in...
Vrijdag 2 augustus, van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Presenteren Black Beauty Queens en D-Music, Bellekje Bekketje Europa Tour. In Rane Warehouse, hal 7, te Amsterdam. Een tour met uit Suriname, Ghetto Groove. Eveneens uit Suriname, uit Ozembo Para en van anders. de Maru en de Love Messengers, La Rouge, New Style uit Suriname, Poppe, DJ Fabrice Banks, Rana Rugi en de Music Lovers, MC Sydney en een verrassing uit Suriname. Tickets aan €15 haal je nu onder andere online via www.belleggiebekkertje.com en de verkoopadressen Boston en Dravers in Amsterdam en in Rotterdam billboards. Dus in Rana Warehouse H7. De Belleggie Bekkertje Tour. Vrijdag 2 augustus. Rana Warehouse H7. Humberweg nummer 7. 1043 AC Amsterdam. Voor VIP info bel met 06 86 35 73 67.
Donderdag 18 juli van 12 uur tot 4 uur. De Gezondheidsdag. Op de Gezondheidsmarkt kun je inspiratie en kennis opdoen. Een interactieve workshop of een lezing volgen. Wij informeren je over thema's als obesitas, hoge bloeddruk, de gevolgen ervan voor je gezondheid, het effect van de hersenen op diabetes type 2, bewegen, waarom noodzakelijk voor je gezondheid, stress, mogelijk de veroorzaker van psychosomatische klachten. Gratis healthchecks. Laat je bloedsuiker en of bloeddruk meten. Je kunt je laten wegen en je BMI laten bepalen. Na de checks kun je in gesprek gaan met de professionals. Kom en doe mee. Donderdag 18 juli van 12 tot 4 uur in buurthuis Holendrecht. Holendrechtplein 38 11 06 LP Amsterdam Zuidoost. Leer bewuster omgaan met je gezondheid. En wees zuinig op je lijf. Gezond op eigen kracht.
So good! So good!
Ja, luisteraars, nu kunt u gaan luisteren. Zet uw stoel, Jarusi stoel of schommelstoel of de grote bank. En dan kunt u werkelijk gaan luisteren naar de mijnbouw, oftewel wat er speelt, Suralco. De mijnbouw. Wanneer, en dit is, komt van professor... Even kijken hoe die professor weer heet. En dan moet ik het zuiver zeggen. Professor, meneer Wijsberger. Even goed kijken. En dan moet u weten wie dat allemaal gezegd heeft en geschreven heeft. Dat is professor Dr. J.C. Breeman. En dat is Rotterdam, april 1976. Luistert u goed, want je hoort heel veel zaken via een bepaald radio in Suriname, Mofokoranti. Maar dit is het wat die professor heeft neergepoot. En mogelijk zijn er nog heel veel zaken waarvan u weet, waarvan u dan weet waarom u zelf hier bent. Ja? Mijnbouw. Wanneer we onze aandacht in de eerste plaats richten op de belangrijkste sector, de mijnbouw, en met name de bauxiet, dan kunnen we het meest indringende antwoord op deze vraag vinden door te luisteren naar het verhaal van meneer M. M kreeg in 1964 ingrijpend te maken met de uitbreidingsplannen van de Suralco. De Suriname Aluminium Company, een volle dochtermaatschappij van het Amerikaanse Alcoa. Samen met het Nederlandse Billiton, een 100% dochter van de Shell, zorgt Suralco ervoor dat Suriname het derde bauxietland van de wereld is. Suralco startte haar Surinaamse activiteiten in... Ik keer mijn bladzijde om en dan kan ik verder gaan voor u te citeren. In 1929, Billiton, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, dus Billiton volgde in 1939, terwijl Suralco in 1929, dus 10 jaar na dato. Aanvankelijk hielden beide bedrijven zich in Suriname
alleen met de mijnbouw bezig. En toen was er geen controle of goud of diamant of weet ik veel nog gevonden. Het ging specifiek over bauxiet. Want ik weet dat er een mijnbouwkundige dienst, maar als die controle op al die grondstoffen of alles wat uit de grond kwam zich had, dat weet ik niet. Aanvankelijk hielden beide bedrijven zich in Suriname alleen met de mijnbouw bezig. Maar in het begin van de 60er jaren breidde met name Suralco zijn arbeidsterrein uit tot een gedeelte van de verwerkingsindustrie. Hiertoe werd om de benodigde elektrische energie op te kunnen wekken in het district Brokopondo in de Suriname rivier een enorme stuwdam aangelegd, die een gebied ter grootte van een Nederlandse provincie, luistert u goed, die een gebied zo groot als de Nederlandse provincie Utrecht definitief onder water zetten. Dus onder water is gezet net zo'n groot deel als de provincie Utrecht groot is. 6000 boslandbewoners werden gedwongen te verhuizen. Luisteraars, u moet goed luisteren wanneer er dingen wordt gezegd. Ik hoorde laatst via Pinti, ik hoorde iemand van een andere partij en die vond dat het niet politiek. Mensen moeten niet voor de gek worden gehouden. Daar hou ik gewoon niet van. En ik heb genoeg stof tot nadenken en een goed dossier. En ik beschuldig niemand, maar ik denk dat als mensen zeggen, nou, we hebben boter op ons hoofd, want dat kan, laat ons dat vergeten. En dan laat ons gaan kijken wat we verder kunnen doen aan de ontwikkeling van land en volk. Dan ben ik ervoor. Maar niet steeds door om aan de macht te komen en allerlei sorissen om te zeggen dit was, dat was. Omdat wij allemaal boter op onze hoofd. En als dat het geval is, laat ons dat achter ons laten. En nu gaan kijken, vooral voor de generatie na ons, dat ze niet verpoveren, dat ze niet verkeerd in het leven gaan, dat we beter gaan doen. 6000 boslandbewoners werden gedwongen te verhuizen. Onder hen meneer M. Punt. De gedwongen verplaatsen van de bosnegers, dat mogen we niet meer zeggen, we noemen het bewoners, heette met een kille ambtelijke term transmigratie. Dus de mensen moesten dan verdwijnen van waar het water zich heeft plaatsgevonden voor het waterkrachtwerk. Ze werden verhuisd naar somber ogende, barakachtige, overhaast opgetrokken transmigratiedorpen als Eendra, Alassabaka, Klaaskreek, Mayekriki, Brehudu, Matu, Kaju, ik als Suriname, u ook ken deze plaatsen niet, Wakibasu, Tapuripa, Makakondre, Kaya en Gunsi. Zo'n 25 in totaal. Voor een deel liggen ze beneden het stuurmeer, voor een deel boven strooms. Het zijn dorpen met onvoldoende faciliteiten, vaak slechts één winkel, twee place, dat wil zeggen, ja, place noemen ze, ja, waar je dan een poepie kan doen, achterop op het terf, dus zeg maar toiletten, noemen ze place. Dat was, was bestemd voor 250 mensen, twee watertanks en hutten van vermolm spaanhout. Maar bovenal dorpen waarbij op geen enkele wijze bij de opzet rekening is gehouden met het oorspronkelijke leefpatroon van de getransmigreerde bewoners. Meneer M. zelf woonachtig in Klaaskreek vertelt: In de tijd van de verhuizing was meneer Michel districtcommissaris in Brokopondo. Hij wordt later voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, RVW. Hij kwam bij de dorpen in het bos op bezoek en zei dat er een dam gebouwd zou worden en dat we allemaal moesten verhuizen, maar dat alles heel veilig zou gebeuren. Hij zei dat Lanti, dus dat is de overheid, die dam zou aanleggen voor de vooruitgang van het land. Luistert u goed, ja? En, even kijken, ja. Ja. Even de zaak hier netjes zetten voordat we dan even verder gaan. Ja. Dan gaan wij dus 38. Dan moet ik naar 39. Ja, even kijken hoor, luisteraar. Want ik moet het boekje laten inbinden. En ik zie wel dat... ik zal even wat muziek opzetten. En dan ben ik zo meteen weer bij Uteren. Want het boek moet worden ingebonden. Moment.
Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step.
Ja, step by step. En dan moet ik inderdaad weer bij u zijn, luisteraars. Ik was gebleven waar ik las. Hij zei dat Lanti, dus de overheid, die dam zou aanleggen voor de vooruitgang van het land. Daar was ik. En dan ga ik verder. Het probleem was... wat konden de gramans, dus dat waren de opperhoofden van de dorp, of dorpen. De boslandkapiteins doen, wat konden ze doen? Ze moesten wel meewerken, maar ze hebben minder eisen gesteld dan ze hadden kunnen doen. En dat kwam omdat we eigenlijk niet geloofden dat het mogelijk zou zijn om de rivier helemaal af te sluiten. En toen de Gramans gingen protesteren, was het te laat. Bovendien werd bij betogingen de politie erop afgestuurd. U moet goed luisteren wanneer politieke mensen dan de dingen komen vertellen van dit, dat is niet politiek, weet ik veel meer. Die dingen zijn er vastgelegd. Dit is een professor die het vastgelegd heeft. Ik denk dat de meesten van ons vinden dat we er door de transmigratie op achteruit gegaan zijn. Vroeger hadden we onze vrijheid. De manen gingen bijvoorbeeld meestal in maart weg, verder de rivier op, het bos in, om balata te zoeken, een soort rubber natuurlijk. Kuta Persia weet ik nog, dat ik op school heb geleerd. Rubber. En ja, en een soort rubber afkomstig van de bolletrieboom. In augustus kwamen ze terug. Als het nodig was, repareerden we onze hutten. Of er werd een nieuwe gebouwd voor een volwassen geworden man die ging trouwen. De rest van het jaar gingen we wel wat jagen, wat vissen en onze kostgrondjes verbouwen. Ook de vrouwen waren vrij. Wanneer de mannen weg waren, planten of oogsten ze wat rijst, of ze verzamelden pitten om olie te maken. Als de mannen weer terugkwamen, hielpen de vrouwen mee met het leven van de alledag in het dorp. Na de verhuizing, luisteraar, is er een hoop veranderd. Bij de meeste transmigratiedorpen zijn de kostgrondjes onvruchtbaar omdat ze niet op rivierklei liggen, maar op zandgrond. Bovendien is de visstand niet best. En er is ons een hoop beloofd. We zouden schadevergoeding krijgen. We kregen 4 gulden. We zouden gratis eten krijgen tot we weer zelfstandig waren, maar we werden slechts 3 jaar geholpen. Om de 2 weken, luistert u goed, men heeft het over pakketten die worden gegeven om dingen natuurlijk weer op normale proporties te brengen totdat het weer goed gaat. Hier in Nederland moeten 486.000 mensen leven van voedselbank. En juist voedsel waarvan je moet grijpen, kijken wat je nog kan gebruiken. En de rest is afval. 486.000. Daar in Suriname wordt het toch goed samengesteld dat je een maand of 2 kan gebruiken. Dus daar heb je niks. Daar heb je wel wat te zeggen. Nou, nogmaals, er is ons hoop beloofd. We zouden schadevergoeding krijgen. We kregen 4 gulden. We zouden gratis eten krijgen tot we weer zelfstandig waren. Maar we werden slechts 3 jaar geholpen. Om de 2 weken, luistert u goed, kregen we per persoon 3 kilo rijst. Ja, dat was er al pakket 1976. 1 kilo suiker. Ja, helemaal binnenlaan. 1 liter spijsolie, 2 kilo meel. Luister goed, dus er zijn pakketten, 1976, met mensen die gedwongen zijn een horizontje te verlaten. 1 pond krenten, pannenkoek, en wat sardines. Ik weet het nog precies, omdat het zo weinig was. Verder werd iedereen een huis beloofd. Dus de 2-kamerhutten van 3 bij 5 meter... was ongeschaafd plankhout, waren de zoveelste teleurstelling. En bij de volwassen worden van de jongeren zouden nieuwe huizen voor ons gebouwd worden, want in deze dorpen kunnen we zelf niet bouwen, maar ook dat is niet gebeurd. Bovendien zijn allerlei tradities kapotgeslagen, luisteraars. Dus noem ik nou eens maar contagie, nou een vromo van deze en datjes. Als er vroeger bijvoorbeeld een vreemde op bezoek kwam, dan zet de graman het hele dorp schoongemaakt. Dus dan zei de graman dat het hele dorp schoongemaakt moest worden. En dat deden we dan ook op een dag. Maar nu, door de willekeurige verhuizing, waarbij sommige mensen ergens anders heen getransmigreerd werden dan anderen, is de eenheid weg. We kunnen ook geen kroeto meer houden. Een kroeto is een vergadering eens per half jaar waar alle belangrijke dingen beslist worden, waar ruzies worden bijgelegd, waar recht gesproken wordt. Maar na de transmigratie zijn de mensen ontheemd geraakt, zijn weggetrokken van hier, omdat het hier niet te harden was. Ze zijn naar de stad gegaan, of ze werkten bij Victoria of bij Suralco, en daar kunnen ze geen vrij krijgen voor een kroeto. Dus u begrijpt, ja. Ja, om de gedachten nog even te oriënteren. We waren bezig een antwoord te zoeken op de vraag of de belangen van het buitenlands bedrijfsleven overeenkomen of juist strijdig zijn met de belangen van het Surinaamse volk in geval van meneer M. en de getransmigreerde Bosnegers. Lijkt het antwoord duidelijk. Maar zo zouden lezers kunnen opmerken dat gaat slechts om 6000 mensen en zou Michels niet toch gelijk kunnen hebben toen hij zei dat de Suralco-dam gebouwd werd voor de vooruitgang van Suriname. Bij een afweging van de verschillende belangen zullen we de volgende cijfers de review moeten laten passeren. Jaarlijks maken de beide bauxietmaatschappijen samen een netto winst van ongeveer 55 miljoen Surinaamse guldens. Dit is extreem veel, want wat we onder andere kunnen constateren door te kijken naar het rendement, dat is een norm die aangeeft hoe snel het geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend. Het rendement voor de Surinaamse bauxietactiviteiten van Suralco en Billiton blijkt 26% te zijn, terwijl het gemiddelde ondernemingsrendement in Suriname en elders 7% bedraagt. De belangen van Suralco en Billiton zijn dus goed vertegenwoordigd, want beide bedrijven komen behoorlijk aan hun trekken. Maar hoe zit het nu met het Surinaams belang? We zien dan dat Suralco en Billiton samen zo'n 90% van het Surinaamse exportpakket voor hun rekening nemen en dus een positieve bijdrage leveren aan de handelsbalans. Daarnaast vormen ze een derde deel van het bruto binnenlandse product en via de verschillende soorten belastingen verzorgen ze ruim 30% van de totale Surinaamse overheidsinkomsten. Deze cijfers geven wanstallig machtsverhouding weer. Suralco en Billiton beheersen een onevenredig groot deel van de Surinaamse economie. Sommigen spreken dan ook van een misvormde, scheefgegroeide economie. Alle nadeel van een monocultuur waarbij een product, in tussen haakjes in dit geval bauxiet, economisch gesproken overheerst, waarbij het product natuurlijk gesproken overheerst, komen aan het licht. Het is eigenlijk een monocultuur dat kapitaal en management in buitenlandse handen zijn. In de praktijk betekent dit dat de beslissingen over de productiegroei en richting van de investeringen en over groei en richting van de investeringen en over het percentage van de winsten dat geherinvesteerd wordt, niet in Suriname gewonnen worden. Suralco en Billiton zijn onderdelen van de wereldwijd vertakte concerns waarbij het beleid in de hoofdkantoren van de moederbaatschappijen bepaald wordt, dus in Pittsburgh en in Londen, Den Haag. Het totale beleid staat onder centraal. Het totale beleid staat daar centraal. Zo moet ik het zeggen. Rekening houdend met de totale onderneming wordt afgewogen waar de productie zal stijgen, waar ze zal dalen, waar uitgebreid zal worden en waar bedrijven afgestoten zullen worden. In het kader van deze totale bedrijfspolitie worden dan tevens beslissingen genomen die voor Suriname van economisch, politiek en sociaal tussen haakjes levensbelang zijn. Zometeen, dan gaan we verder. Dan kan ik een slokje water even opslokken. En dan ben ik zo bij u terug, want u moet helemaal weten hoe de situatie als het gaat om de bauxietsituatie. Nou vind ik wel geen krakeel meer. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. Het is fout gegaan. Van waar het ook, dat maakt niks uit. Handen bij elkaar, kopje bij elkaar. Het gaat om Surinaams belang. En gaan kijken hoe je samen iets kan betekenen voor de verdergang van zaken. Omdat Suralco de poten dan neemt om niet meer daar te zijn. Want arbeidsplaatsen komen. En het vuil dat daar is achtergelaten, de chemischeheid, weet ik veel. Dus, luisteraars, wordt vervolgd. Zometeen even naar de muziek. En dan ben ik zometeen bij u terug nadat ik een slokje water. Ja? Step, oh baby, step by step ga ik dit behandelen met u. Dit feit gecombineerd met de misvormde machtsverhoudingen binnen de Surinaamse economie blijkt door de bank genomen nadelig te werken voor de Surinaamse bevolking. We zullen dit aan een uiteenlopende aantal voorbeelden toelichten. Het Brokopondo-project. Dat hield ten nauwste verband met het feit dat de bauxietmaatschappijen goed draaiden. De bedrijfsresultaten waren uitstekend en het rendement hoog. En er werd meer aan winst naar de moedermaatschappij overgemaakt dan er in Suriname geïnvesteerd werd. Er vloeide dus kapitaal Suriname uit. in deze context. En omdat er in de wereld een sterk stijgende behoefte aan aluminium ontstond, besloot Suralco in het begin van de jaren 60 tot een grootscheepse uitbreiding. In Brokopondo werd het Van Blommesteyn stuurmeer met het daarbij behorende waterkrachtwerk aangelegd. En in Paranam verrezen twee nieuwe fabrieken die twee verdere stappen in het verwerkingsproces mogelijk maakten. De Aluinarde fabriek, waar de rode bauxiet uitgeloogd wordt tot het witte poeder aluinarde, behoort tot de grootste ter wereld. In deze fabriek heeft ook Billinton een aandeel en neemt er bijna de helft van de productie voor haar rekening. In de aluminiumsmelter wordt de aluinarde voor de overigens een klein gedeelte slechts, zie onder staat geschreven, door middel van een grote stroomstoot tenslotte omgezet tot zilverwitte ruwe aluminium. Ja, zo ging het. Het is op zich vrij ongebruikelijk dat westerse bedrijven een deel van de verwerkingsindustrie in een derde wereldland doen plaatsvinden. De hoge winsten verderop in de productieketen worden liever dicht bij eigen huis tot stand gebracht, waar ook de afzetmarkten zijn. Men herinnert zich het voorbeeld van de cargo-reis die ongeslepen in de EEG werd geïmporteerd. Er was een aantal redenen waarom Suralco in dit geval van het normaal gedragspatroon afweeg. In de eerste plaats zijn zoveel bauxiet als ruwe aluminium mogelijk te transporteren, terwijl aluinaarde gemakkelijk te laden en te lossen is. De Amerikanen investeerden na de Tweede Wereldoorlog dan ook fors in steeds grotere ertsschepen. Ten tweede was het voor Suralco van Alcoa en belastingtechnische redenen aantrekkelijk een deel van de verwerkingsindustrie in Suriname te vestigen. In de derde plaats kon Alcoa, de Suralco, op deze manier goedkoper de Europese markt bereiken, omdat na het geassocieerde lidmaatschap van de Surinamers bij de EEG de 9% invoertarieven op aluminium kwamen te vervallen. Dus dat was ook een winstpunt. En tenslotte zat Suralco erg te springen om nieuwe concessiesgebieden in Oost-Suriname te krijgen. Dit werd een kwestie van gelijk oversteken. Suralco zou de stuwdam bouwen en kreeg, luistert u, Suralco zou de stuwdam bouwen en kreeg in ruil 20.000 hectare. Dus dat is 20 maal 20.000 kilometer, vierkante kilometer, voor bauxietexploitatie toegewezen. Na eerst 10 jaar in een gebied van 500.000 hectare te hebben mogen proefboren. 500.000 hectare. Wie uit dit laatste argument concludeert dat de onderhandeling over de Brokopondo-overeenkomst tussen twee gelijkwaardige partners, Suralco en Surinaamse overheid, verliepen, vergist zich. De praktijk wijst anders uit. De hele overeenkomst ademt een sfeer van Suralco krijgt en Suriname mag niet. Of Suriname moet. Een aantal karakteristieke punten kunnen de machtsteloosheid van een derde wereldland als Suriname bij dergelijke veel voorkomende contracten met buitenlandse ondernemingen illustreren. Zo is contractueel vastgelegd dat Suralco ten eeuwige dagen over 90% van de op te wekken energie kan beschikken. Dit zelfs zo als in het, tot in het jaar 2033. De dam, dit blijft zelfs zo als in zeg maar het jaar 2033. De dam en de centrale aan de Surinaamse regering zullen worden overgedragen. Nu gebeurt het eerder en waarom? Omdat ze vertrokken, ze vertrekken. Maar als je dan de mensen zullen dat weten aan de Surinaamse regering ook. Het gevolg van deze stroomverdeling is dat een behoorlijke industrialisatie van Suriname vrijwel volledig geremd is. De industrie is nu eenmaal in de praktijk de grootste afnemer van elektriciteit. Maar door haar contractuele verplichtingen met Suralco kan de Surinaamse overheid potentieel investeerders niet voldoende energie leveren. En moet u weten, Suriname moet de Suralco en Denk nog steeds elk jaar 50 miljoen betalen voor die stroom. Het is duidelijk dat deze bepaling schadelijk is voor Surinaams ontwikkeling. Eveneens schadelijk voor de Surinaamse samenleving is dat in Brokopondo overeenkomst is besloten dat Suriname als enige het waterpeil van de rivier mag regelen. Dit is de hoofdredenen waarom het Torarica-project dat voorzag in irrigatie van de landbouwgronden in de districten Komowijnen en Suriname niet is doorgegaan. Zodat we kunnen stellen dat het Brokopondo-plan niet alleen de transmigratie van 6000 Bosnegers tot gevolg had, maar tevens een van de oorzaken van de ontvolking, urbanisatie van de Komowijnen. De onafhankelijkheidspositie van Suriname wordt eveneens treffend geïllustreerd door het feit dat de regering, hoewel het om een Suralco-project ging, waarbij de belangen van Suralco ook duidelijk naar voren kwamen, tot een aanzienlijk deel van de kosten van het hele project heeft moeten betalen. Zo verplichtte Suriname zich om het vooronderzoek, luistert u goed, zo verplichtte Suriname zich om het vooronderzoek van de bodem te financieren. Het moest de totale transmigratie bekostigen. Het wordt verantwoordelijk gesteld voor de hygiëne in het Stuurmeergebied, de kosten van de voor het project noodzakelijk en voornamelijk door Suralco te gebruiken wegen kwamen op rekening van Suriname, evenals het onderhoud van de wegen. Daarnaast moest de uitvoering van het plan behoudens het waterkrachtwerk door de Surinaamse regering gefinancierd worden. En bovendien werd Suriname ook nog indirect gedwongen om bij te dragen in de kosten van de dam en de centrale, omdat Suralco de aflossing van het geïnvesteerde kapitaal en de rente als kostenpost kan opvoeren, wat de bruto winst druk en dus minder belastinggelden in het Surinaamse laadje doet verschijnen. Maar dit brengt ons bij ons volgende punt. Maar natuurlijk even weer de muziek. Luisteraars, hier hoor je alles. En we moeten ons goed bedenken wat er allemaal speelt. Dat zijn geen zaken van nu. En ik zeg, moet je tussen twee kwaden kiezen, wat doe je dan? Je kiest voor het minst kwade, dan kan niks meer je gebeuren. En dan zeg ik, iedereen heeft boter op zijn hoofd van dingen die niet goed zijn, maar we zijn in een andere tijd, digitale tijd. Laat ons gewoon de koppen bij elkaar, de handen en alles gaan kijken, vergeten wat niet goed of wel goed is gegaan. Wij moeten één richting, één eenheid volgen en dan komt het met Suriname. Anders niet. Goed, even weer naar de muziek. Thank you. Het is 10:50. Kijken. Nou, even een stukje verder lezen. En dan zien we wel verder. Wat belangrijk is, luisteraars. Dit is dan even belangrijk als alles. De belastingen. De belastingen. In het internationale handels- en investeringsverkeer... Ja. Willen westerse bedrijven alleen naar derde wereldlanden komen als hen aanzienlijke belastingsfaciliteiten verleend worden? Dit mechanisme van holiday tax, dat de bestaande machtsverhoudingen alleen maar bestendigt, treffen we ook in Suriname aan. De bauxietmaatschappijen, die groot en sterk zijn, blijken door hun greep op de economie van Suriname zelf in staat nog gunstiger belastingsvoorwaarden te bedingen dan de overige buitenlandse ondernemingen. Zo betaalt Suralco voor de bauxietverwerking een winstbelasting van 30%, terwijl andere bedrijven een holiday tax van 36% genieten, percentage die schril afstegen bij de 56% die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten betaald moet worden. Ook bij de importbelasting komt Suralco goed weg. In de Brokopondo-overeenkomst is bepaald dat Suralco gedurende 75 jaar alle machines, luistert u goed, alle machines, werktuigen, reserveonderdelen, bouwmaterialen, grondstoffen, etc., etc., die bestemd zijn voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het waterkrachtwerk, de aluminiumaardefabriek en de aluminiumsmelter gratis mag invoeren. Luistert u goed. Wanneer Suralco aan de normaal in Suriname toegepaste importtarieven ontworpen zou zijn of worden, zou de Surinaamse regering jaarlijks zo'n 10 miljoen gulden extra aan belasting kunnen innen. Goed luister. Bij de export weet Suralco eveneens na het nodige te verhapstukken. Hier komt de goocheldoos van de driehoekshandel via moeder- en dochtermaatschappijen weer om de hoek kijken. Omdat de producten binnen één en hetzelfde concern blijven, is het voor Suralco voordelig om tegen een zo laag mogelijke prijs te exporteren, omdat ze de bruto winst gedrukt wordt, waardoor men minder belasting hoeft te betalen. Met een deftig woord heet dit mechanisme onfactureren. De exportprijs van bauxiet ligt voor Suralco besloten in de Brokopondo-overeenkomst. De prijs is gekoppeld aan de wereldmarktprijzen van enige andere metaal en aan het percentage aluminium dat in de bauxiet aanwezig is. Dit percentage wordt echter in Amerika bepaald en er is dus nauwelijks controle op mogelijk. Het is bekend dat hoge ambtenaren van de Surinaamse Geologisch Mijnbouwkundig Dienst, de GMD, die een controleonderzoek gestart kwamen tegen hoge salarissen door Suralco, zijn weggekocht uit overheidsdienst. Nou, dan hoeft u niet veel meer hierover te denken wat er dan niet verder is gebeurd met de controle. Bij de export van aluminium gaat het weer anders toe. Suralco verkoopt de ruwe aluminium voor prijzen ongeveer 30% onder de wereldmarktprijs aan de Zwitserse dochteronderneming Alcoa Internationaal. Het belastingklimaat in Zwitserland is erkend gunstig. Alcoa Internationaal is slechts een verkoopkantoor dat de aluminium op zijn beurt weer verhandelt naar de EEG-landen, waar immers de importtarieven zijn weggevallen voor bauxietproducten uit Suriname. Billinton past een andere tactiek toe. Dit concern heeft zelf niet een volledige verwerkingsindustrie ter beschikking en is dus afhankelijk van andere bedrijven aan wie ze haar bauxiet en aluinaarde verkoopt. De Nederlandse Stichting Ontwikkeling Samenwerking Vakbeweging SOSV heeft aannemelijk gemaakt dat Billinton haar producten te hoog factureert voor haar voornaamste klanten Rever of Elkan, die dus te veel betalen. Vervolgens wordt er handje klap gespeeld. De Billinton vestigde zich in New York, stort in het teveel betaalde terug aan Rever Alcon belastingvoordeel voor Billinton in de Verenigde Staten, terwijl de Rever en Alcon hun betalingen voor de Surinaamse producten weer doen aan Billinton Shell op de Antillen, waar het belastingsklimaat nog gunstiger is dan in Suriname. Luisteraars,
ik ga hiermee volstaan, want er is veel meer tussen hemel en aarde. Maar als u dan toch hoort hoofdpunten, hoe welk overeenkomst is gesloten en het gekrakeel van alle partijen op dit moment. U weet, ze weten wat het is. Kijken wat je dan uit de bus, omdat ze nou vertrekken. De koppen bij elkaar en proberen dan zoveel mogelijk uit die deel te halen, omdat zogenaamd Suraco het niet meer ziet. Maar dat waren de hoofdpunten, er is nog meer hoor. Maar dat waren de hoofdpunten dat u hoort, dat wat u nou hoort als achterbakjes, dat dit of dat. Iedereen, in het begin was het al zo dat de overeenkomst niet goed is afgesloten. Je hoort dat een maatschappij 200.000 hectare, eerst 500.000. En u moet weten dat, wat dat is. En een waterkrachtwerk dat helemaal een provincie als Utrecht bestreekt. Dan zegt het boek Delen. En wat ik dan zeg, is allemaal zo geweest. Maar laat dan een goede contract uit de buurt. En laat men anderen niet beschuldigen van dit en dat. Iedereen weet dat zaken niet goed zijn gegaan. En wij moeten proberen, omdat dan de maatschappijen vertrokken zijn, heel veel baat bij te hebben om overeenkomsten te sluiten met de maatschappij. Omdat je dan ook niet weet wat voor chemische troep binnen ons landgebied, in ons landgebied ligt. Dat allemaal moet besproken worden, dat allemaal moet opgeruimd worden. Het is net zoiets als op Curaçao. U weet, Shell is daar vertrokken en ze hebben daar vuilgrond achtergelaten. Maar nooit heb je kunnen luisteren wat Shell daarmee gaat doen, of ze het gaan opruimen of niet. Maar dat zou ook iets moeten zijn dat moet.